Ja. Als dit maar goed komt zonder valpartijen. Allee, we gaan springen.
Somers en Verschuren, terug in de Rodenbachstraat. Welkom.
Dag.
Hoe is het om hier terug te zijn?
Wel, raar. Het valt tegen. Ik vind een hof ongelooflijk.
Ja.
Het
blinkt niet meer zoals
het Nee, het blinkt niet meer.
Mooi nieuw ramen. Dat is wel nodig, want ik heb de stookkosten waren hier ongelooflijk hoog. Dat is een oude mijndirectie.
Ja. Ja.
En dat waren van die stalen ramen, overal kieren. En dat waren echt ongelooflijke stookkosten.
Met deze podcast gaan we terug in de tijd, naar 1947, toen de eerste uitzending van Radio 2 Limburg door de huiskamer klonk.
Bij leven en bij welzijn.
Toen heette onze zender nog Gewestelijke Omroep Limburg. Sindsdien bouwden we een rijke radiogeschiedenis op. Presentator Daan Masset haalt in de oude studio's in de Rodenbachstraat in Hasselt anekdotes op. Samen met bekende stemmen uit het verleden, met de radio-iconen van weleer.
Bij leven en bij welzijn.
Luc Verschuren en Dirk Somers vormden een onafscheidelijk radioduo. Samen presenteerden ze het zondagse Sportcafé met Sjaak Vermeijer als cafébaas. Maar ze werden pas echt populair door Ochtendkuren met wekelijks meer dan 1 miljoen luisteraars.
Ja, jullie maar eerst.
Ah, voilà, kijk. Oeh, wat is weinig veranderd.
Niks.
Waar zaten jullie tijdens...
Daar. Daar stond een podiumtje.
Ja.
Dus eigenlijk, we werkten met twee podia.
En de artiesten die traden daarop, dat was gewoon altijd 5 jaar.
En het zijn 100 man te ontbijten aan ronde tafeltjes. Dat is altijd heel leuk. En daar zaten de artiesten. Het was een groot, ook voor ons belangrijk, dat de artiesten mee in de zaal zaten.
Ja.
Dat gaf zo een heel tof gevoel, ook voor de luisteraars. Die zaten bij wijze van spreken naast de Koen Wouters, naast de Ventura.
Ja, ik heb daarnaast gezeten.
En dat was voilà, schitterend qua sfeer ook. De artiesten mee, ook reageerden op de interviews. En, dat is een van de krachtige dingen.
Ja. Beginnen bij het begin. Wie van jullie twee werkte hier als eerste in de Rodenbachstraat?
Luc.
Ja, allee, ik was hier. Hè?
Ja. Dat zeg je zelf.
Ik was hier eerst.
Herinner je dat nog, het moment dat je hier bent begonnen?
Ja, natuurlijk. Het was 1 februari 1985. En ik herinner mij nog, maar dan moet ik even teruggaan, naar de universiteit. Op een bepaald moment is daar in de Grote Nala in Leuven een avond. En wie komt daar spreken? En eigenlijk... een beetje zo cursiefjes voorlezen, Jos Gijzen. Dat was zo'n reizige man, dat was een icoon toen al, hè? Ook voor de studenten in Leuven. En dan dacht ik, zoveel jaar later, van verteur, ik had nooit gedacht dat ik bij de Dienen nog ging terechtkomen. Want ik zat bij Omroep Brabant en tegelijk ook, als losse, 2 keer los, dat was ook vast, toen in die periode, bij Oost-Vlaanderen. En ik werd gebeld en ik moest naar Limburg om producer te worden. Allee, ik werd gevraagd voor Limburg en ik kwam bij Gijzen hier aan en die zei, ja, Gijzen, ik heb 3 uur. Jij doet sport, laten we er sport van maken. Ik zou graag tegen volgende week een idee hebben. Een dag daarachter ben ik bij Gijzen binnengestapt. Ik heb gezegd, dat we nu eens een café van maken. Goed idee, zetten. Goed idee. Ik zeg, ik heb een cafébaas ook, want Jacques Vermeijer die... Op dat moment, die was van alles aan het doen en die had zijn werk opgegeven bij Bayer. En die was van alles aan het doen, zat in de schoen en had wat getapt in de verloren zoon in Mechelen. En ik bel naar Jacques, zeg, Jacques, is dat niks voor u? Ja, zegt hem. Ik zeg dan elke keer een klein sketchje. Ja, zegt hij, is formidabel. Ik bel voor een tijdelijke tapvergunning en ik ken een brouwerij. Brouwerij Seizoens komt hier aan. En dan zegt hij, ja, een sportprogramma met muziek en heel de boel. Zeg, wanneer moeten we beginnen? Binnen 2 weken, zegt hij.
Moest vooruit gaan.
2 weken later waren we hier met een uitzending bezig.
Allee, pak nu het Reinhard, met zijn final condoom. Hij mokt hem klaar, hij is aan het wiebelen, hij concentreert hem. Ik ga erover, ik gewoon er niet over. Gewoon er over, ik ga er niet over. Ik gewoon er zelf erover gaan. Als ik er niet over ga, gewoon er niet over. Ik drink thee, jij drinkt nu thee. Ik drink thee als ik erover ben. Gewoon ik erover. En dat is vervelend, dat duurt 10 minuten. En dan springt hij die tegen die latten en de mensen zijn ontgoocheld. Hé.
Ik had hem bijna niet meer herkend.
Nee. Dan moet het sportcafé ergens zo...
Ja. Dan moet het Fonske Verzelen geweest
zijn. In de pauze.
Ja,
was
ja.
Dat dan, hè? Want ja, wat was zijn rol in Sportcafé? Wat deed hij precies in het programma?
Elke week een sketchje in het programma. Er zat altijd ergens een nieuws tussen van 10 minuten. Tijdens dat nieuws van 10 minuten hield hij het publiek een beetje bezig op het podium. En voor de rest was hij echt cafébaas, die ging rond met drank.
Je hebt hem naar hier gehad als...
Ja, ik bedoel, ik kende hem van toen ik 18 was.
Ja, en dan is eigenlijk Frank Dingeren hier te gast, hè?
Ja.
En die heeft dat gezien, Jacques, en die zegt als iemand voor Meesterij begint weer.
Ja.
En dan is eigenlijk het grote succes van Jacques begonnen, hè?
Ja, met Meesterij begint weer, waarom de huismeester speelde,
ja,
zeker?
Ja, ja. Concierge, hè, van de school.
Concierge, ja. Ja, ja.
Maar dat in het begin was eigenlijk wel dat Jacques... Toen nog niet zo bekend was, had hij dat moeilijk om over die zaal te geraken. Want het was een rustmoment, het nieuws is bezig, de mensen praten. En eens dat hij bekend was, deed Jacques toch maar knip. En Ilsjes lachten al. Dat verschil was enorm. Hè?
Ja, ja, ja.
Wat bekendheid,
maar hij bleef wel tappen.
Ja. Ja.
BRT2 Omroep Limburg. Sportcafé. Programma in samenwerking met Lotto en de Nationale.
Er was van sport niks, behalve Jan Wouters, zondagnamiddag, radio luisteren, voetbal. Dus wij waren een soort aanvulling daarvan, tot groot ongenoegen van Jan Wouters op Radio 1. Die vond dat geen sport en we waren geen gediplomeerde journalisten, we waren niet onder zijn juk doorgegaan en de hele boel.
1985 begonnen, 2 weken of 3 weken later mijn sportcafé begonnen. Ja. Wanneer ben jij er dan bij gekomen, Dirk?
Wel in 87, hè. En dat was door een examen. Ik was bij de VRT begonnen eigenlijk in 79 met de verkeersredactie. De file uitgevonden, de allereerste file, denk ik, in 79. Dan met Radio 1 was gewerkt. En dan was er een examen producer amusement. Jos Gijzen zat mee in de jury. Ik had iets gemaakt als werk voor dat examen roddelradio. Dat was, ik las alle roddeltijdschriften van toen. En ik vergeleek die, een wetenschappelijke studie. En dat werd tegen elkaar gezet. Dat sprak elkaar tegen. En dan werd de BV gebeld of getelefoneerd. En dan om te wisselen eigenlijk vanaan wat daarin staat. En Jos vond dat geweldig.
Dit is Radio 2 met Roddel Radio.
En heeft toen gezegd, Somers, ja, we gaan je laten slagen, maar je moet naar Limburg. Want ik heb iemand nodig om ook bij Sportcafé een sidekick te hebben. Ja. En die moeten we bij Roddel Radio komen maken.
Goedemiddag, luisteraar. Welkom bij de zomereditie van Roddel Radio. Met vandaag nieuws over de zelfadoratie van Warren Beatty, de dochter van Bill Clinton, Frank Sinatra in de plaats van strafschrijven, Roger Moore als echte James Bond.
Jullie kwamen van een stuk verder. Hier werkten mensen die echt lang, tussen aanhalingstekens, onderweg waren naar hier.
Ja, maar het verhaal niet zo ver niet, hoor. Het feit was natuurlijk ook, en dat is totaal anders met nu, de mensen die hier zaten maakten nationale programma's. Ja. Dus dan maakte het eigenlijk niet zoveel uit of dat je nu van de provincie Limburg of wat dan ook. Nu is het vooral Limburgs dat jullie uitzenden. Hè.
En hier had je ook de geschiedenis van Jos Gijzen, van de Italianen, van die Limburgse programma's. Dat had iets.
Speelde dat mee, het imago van bijvoorbeeld een Jos Gijzen die hier
tuurlijk
gevestigd was?
Tuurlijk. Ja, Gijzen bepaalde dat helemaal.
Ja.
En ook, maar niet dat hij dat wilde, maar dat was ook zo. En de mensen in Limburg, die in omroep Gijzen, dat was hier een Janen, dat waren verdetten echt hier, hè, in Limburg. Hè.
En als je uiteindelijk weet, na een bepaalde tijd, dat je het bed mag opvolgen van Jos Gijzen, ja, in Radioland is er niks groter dan dat geweest. Dus dan denk je van, wat een eer is dat. En dan ook het slot, 8 tot 10 op zaterdag, was legendarisch het radiouur van de week. Hè. Samen, denk ik, toen met de zondagmiddag, met Van Rompuy en KPO bijvoorbeeld. Dat was ook die periode daarvoor. Maar dat is eigenlijk de toptijd. Hè. Als je daar iets mocht doen, ja, dat was natuurlijk het summum van radiomaken. Ja. Dus die uitdaging.
Er zat ook druk op, natuurlijk.
Hè. Zaterdagochtend, te bed of niet te bed met Jos Gijzen.
Een programma dat u mee kunt nemen in bed, in bad en bij het ontbijt.
Badum-dum, badum-dum, badum-dum-dum. Sjoeke, Sjoeke, heb je het hier? Het is tijd voor bed.
Zullen we goed geslapen hebben?
Badum-dum, badum-dum, badum-dum.
Een goed begin voor het weekend.
Was dat een soort van toch nederigheid om hier dan binnen te stappen in de Rodenbachstraat?
Vooral het bureau van Jos Gijzen, denk ik. Hè. Dat is toch wel een heel mooi, groot bureau.
Ja, ja, ja.
Met heel veel memorabilia aan de muren en landschappen van Limburg. En
dat
beeldjes
was imposant,
en prijzen. En een grote zetel achter zijn groot bureau. Ja, en dan moesten wij één keer per week met zijn...
Op dinsdagmiddag om 2 uur.
Alle producers daarvoor gaan zitten. En dat ging dan... Hij zei, ja, in Brussel, wow, weinig nieuws. En dat begon hij gewoon te vertellen. Op een schitterende manier. Moppen en...
Ik kon vertellen.
Een schitterende vertellen.
Voor mij persoonlijk, maar je spreekt een persoonlijke titel. Ik heb echt wel op Gijzen geduveld, want die kon het uithangen. Die kon het u moeilijk maken. Maar als je dat nu achteraf bekijkt, zo, hè, dan was dat toch wel de man die iedereen kansen gaf. Er zijn hier nog een aantal geweest die kansen gekregen hebben, die het dan niet waargemaakt hebben. Maar gaf u kansen, man. Je ging bij hem binnen en hij zei, ja, weet je wat, we gaan dat doen. Vertrouwen geven aan mensen, kansen geven aan mensen.
Sinds 1987 werken jullie samen. Hoe was die eerste klik? Want er moet wel een klik zijn om jarenlang een vast duo te vormen.
Omdat we allebei ook journalisten zijn, denk ik, van inborst. Hij komt eigenlijk uit de sportjournalistiek. Ik kom uit meer Radio 1, socio-maatschappelijke programma's, hè, sfeer. Dus dat klikte wel. Dus het belang van inhoud, maar dan ook het belang van op elkaar inspelen. Gevoel dat klikt. En ook te maken met het feit dat niemand ook dominant wil zijn. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Dat je moet kunnen verdragen dat hij me een keer onderbreekt. En omgekeerd.
Het is belangrijk dat je elkaar ook iets gunt. Hè.
Dat vooral, hè.
Als je daar zit, ieder zijn ego ook. Als dat de werkelijkheid is, dan werkt het nooit.
Mm-hmm. Ja. Of je maakt een grap die je verzint en je denkt, eigenlijk kan Luxe beter afmaken dan ik zelf. Dat is veel sterker voor het publiek. Ja, dat moet je dan doen. Hè. In functie van wat is het krachtigste, wat is het sterkste, wat komt het beste over. Hè. Ja. En Luc was een ander imago voor de luisteraar en de toeschouwer hier ook dan ik. Ik was zo meer de afstandelijke,
ernstige.
En Luc was de volksmens. Er zat wel heel veel in, hè? 7 gasten of zo?
7, maar ja,
5 artiesten, 7 gasten.
Ja, op 3, 4 artiesten, 7 gasten. Dus. Hm. Er was natuurlijk ambiance hier, dat was sfeer. Er werd gelachen, er werd applaus gegeven. En dat kreeg zo'n imago dat bijvoorbeeld bij Club Brugge in de grote periode van Mark de Grijze en Jan Keulemans en Frankie van der Elst en zo, als je hier niet gevraagd werd, dan telde je niet mee. Die mannen die kwamen van Brugge gewoon hier om zondagnamiddag te blijven. Jean-Marie Pfaff is van München gekomen. Ik weet niet meer wanneer het was. Het was tussen 85 en 90, alleszins. Of ik denk dat het 5 of 6, 87 was. Wint Sandra Kim het Songfestival. Niet de zondag daarachter, maar de zondag daarachter is er daar op een helikopter geland op het gazon van het Cultureel Centrum met Sandra Kim. En Gijzen die stond daar mee achter. Die heeft telefoons gedaan om die helikopter te laten landen. En dat ging dus allemaal. Hè. Ja. Dus en dan stond er met Pfaff, stonden die al vol. En dan stond het vol tot ze stonden in de rozenstruiken buiten.
Het is kleinschalig begonnen, zeg je, maar hier passeerden wel grote namen uit de sportwereld.
Ja, natuurlijk, maar dat was ons imago. Je moest hier zijn. Hè? Hier kwamen coureurs, musea, dingen, al wat je wil. Je moest daar wel moeite voor doen. Maar het imago van Sportcafé was...
Het was ook... Je kon zich beter profileren als mens achter de sporter eigenlijk. Hè? Ja. Want in die periode was een sportinterview ging over de sport, over de prestatie, over de training. Maar bij Sportcafé ging het meer over de zaken daarachter, over het familieleven. En dat was toen nieuw. Nu is dat al 100 keren, 1000 keren herdaan, maar toen was dat nieuw. Als je bijvoorbeeld Luc vroeg aan de Grijze, wie had er bij jou thuis het gras af?
Dat was in
die gewend. Die zaal gechoqueerd. Je had natuurlijk vragen aan Mark de Grijze over zijn privéleven. Maar dat maakte het, want zij konden meespelen, ze konden mee lachen, ze konden zich profileren als sympathiek. En dat was de kracht van dat programma.
Daarom waren wij, maar dat is ook doorgetrokken in ochtenduren.
Ja,
dat onverwachte. Je moet natuurlijk bij de inhoud blijven, maar dat onverwachte, die onverwachte vragen, die scherpte af en toe vragen die nu zo...
Ja, bijvoorbeeld over financiën, hoeveel verdient je? Dat was dan een vraag die je normaal nooit stelt. Ja. Als Luc zijn klassieke vraag, hoeveel verdient je eigenlijk per week of per maand of zo? Dan voelt het onmiddellijk, dat was een vraag die we toch niet stellen.
Terwijl iedereen daarmee bezig is. Maar, maar op radio mag dat precies niet, dan is dat allemaal...
Toen was dat nog onheus eigenlijk. Hè?
Ja. Maar je moet één ding weten, dat is dat... in die periode het interview ook nog altijd heel belangrijk was. Interviews van 18, 12 minuten, dan kon je nog iets in kwijt.
Ja, makkelijk. Ja. En ook de kracht, vooral denk ik, is de combinatie van inderdaad zangers, zangeressen, groepen, ja, maar ook politieke. Elke eerste minister in die periode is hier geweest. Ja. Heel veel ministers zijn hier geweest.
Ja, alles.
Sportmensen zijn hier geweest. Het is maar juist die mix die het sterk maakt, denk ik.
We hebben dat ook voelen veranderen. Dat je kon vroeger wel eens met een heel triest verhaal afkomen. En dan zat je zaalmuis stil en dan weet je dat mensen thuis ook aan het luisteren waren.
Ja.
En we hebben dat zien evolueren naar ja, je moest bij het einde van ochtendkuren, 14 jaar later, moest je niet meer afkomen met van die heel trieste verhalen van 12, 13 minuten. Dat,
maar dat is een soort vast stramien ook. Hè?
Ja.
We begonnen steeds met iemand van bij ons. Dat was een gewone mens die iets boeiend had. Een kanariekweker of een slakkenkweker. En dan hadden we, denk voor Frank altijd iets meer emotioneel, iets pakkend. En dan na 9 iets inhoudelijk sterk en eindigen met een vedette. Dat was wat het stramien. En daartussen zat dan Frank, ongelooflijk belangrijk ankerpunt. Weerbericht 9 uur zaterdag, wat al sinds Jos Gijzen, het bed, een belangrijk punt. En natuurlijk Armand, zowel met de telefoon. Hè, en dan als Firmijn van de Put, als uitsmijter. En dat betekent dat je in die 2 uur had je eigenlijk alle emoties gehaald, maar ook heel veel informatie.
Ochtendkuren met Zomers en Verschuren.
Voor mij is het al een beetje nostalgisch, want ik hoorde dit als kind. Ja. Op de radio is het voor jullie ook fijn om terug te horen?
Ja, zeker voor Dirk, hij heeft geschreven.
Ah.
Hoeveel trekt je dan nog van per jaar?
Nu niet meer, hè? Maar ik heb daar toch wel wat aan verdiend. Ja. Bij Sabia Sabam.
Je hebt de generiek gemaakt.
Ik heb veel generiekjes gemaakt voor Limburg, ja, de tijd. Wat nog Nachtwacht bijvoorbeeld en Huisraad.
Huisraad met Christel van Dijk.
En een heel goedemorgen en natuurlijk van harte welkom bij ons. Liggen er nog klusjes op
jou? Dus telkens keer als je je eigen generiek startte,
dan
trok je Sabam.
Ja.
We zitten in 1990 dat jullie begonnen zijn met ochtendkuren. Jullie hadden grote schoenen wel te vullen. Hè? Het legendarische te bed of niet te bed van Jos Gijzen.
We wisten dat uiteindelijk 5 maanden op voorhand. Heeft hij ons in maart of zo verteld van jullie moeten het doen, vanaf september. En hebben we gezegd, oké, dan gaan we Sportcafé stoppen. En we stoppen een maand vroeger, zodanig dat we 3 maanden tijd hebben om voor te bereiden.
Ja, en ik denk dat Jos ook met voorbedachte raden Luc en mij naar hier heeft gehaald om ergens te hopen op een opvolging die niet het eigen rang zou komen, denk ik. Om een vernieuwing te creëren. Nieuwe visie, wat ook wel zo was, hè.
We hebben het warm water niet uitgevonden. Gijzen ook niet. Je had ergens altijd wel iets. Maar bij Gijzen kwam er ook van alles aan bod op die zaterdagmorgen.
Ja.
Ja? Dat was ook wel eens actualiteit of iets wat een beetje buitenaards was of buiten het gewone. Dat...
Maar het was veel trager. En misschien voor die tijd iets te traag geworden.
Ja.
Ik denk dat Jos eigenlijk 2-3 jaar te lang is bezig geweest. Het was een zegen voor ons natuurlijk, omdat we meteen een contrast konden maken ook qua snelheid en qua zeer ruime inhoud, zeer gevarieerde inhoud. We waren ook ietske spitser, denk ik, ietske vinniger.
Ja.
En achteraf beschouwd...
En actueler.
Actueler was dat eigenlijk wel ons geluk geweest om het verschil te maken.
Voilà.
Ik weet toch wel dat hij zei na de eerste uitzending, moest ik op bureau komen ook, ja, toch wel iets belangrijk. In het vervolg moet je wel een das dragen.
Ja.
Voor respect naar het publiek toe. En sindsdien hebben wij 14 jaar lang met een
das gedragen. Waarom niet?
Dat was echt eerste opmerking van ochtendkuren, een das dragen.
Oh, ik vond dat wel belangrijk.
Maar ervaarden jullie het ook zo dat er grote schoenen gevuld moesten worden?
Nee, maar daar zat wel druk op, hè, zeg.
Ja, er waren ook wel mensen die er echt niet in geloofden. Van onmogelijk, Mission Impossible. Hè? Bed opvolgen. Allee, bed dat kun je niet opvolgen. Dat is te groot. Dat is legendarisch. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. En zelfs is het luistercijfer nog gestegen. Hè?
Mm-hmm.
Ja, want er was een vaste ingrediëntenmix, als ik het zo mag noemen. Hè? Frank de Bozere, Armand Schreus, dan met humorartiesten.
Ja, maar jij dat ook om 9 uur zijn weer, man. Hè?
Ja.
Die hebben wij gehouden. Dat was bij Lutgaard Simons de vrijdag om 11 uur Armand Pien. Ja. En dat was om 9 uur was dat Jan Bomans?
Jan Bomans van de Wing, hè,
Metro Wing. Van de Wing.
Er waren toen 6 weermannen en vrouwen. Ja. En wij hebben gezegd, oké, we gaan willen Frank. En daardoor is Frank zijn carrière echt begonnen.
Ja.
En is hij,
is
hij als enige overgebleven. Nou, nu met Sabine later dan. Maar hij zegt altijd, ja, dat komt wel door ochtendkuren. Door elke week daar te zitten.
En die is elke week blijven komen.
Die kwam ook van het Mechelse Kapelle van Bos.
Kapelle van Bos. Dus elke week blijven komen naar Hasselt, naar Vingen, naar Oostende, naar Brugge. Ah, ja.
Maar ik vond het wel magisch en soms was het echt een geweldige ambiance, ook met artiesten of met Armand, dat die zaal aan het lachen was en aan het meeklappen en aan het meezingen en zo. Dat je denkt, op je horloge kijkt, oh, 9:15 zaterdagochtend. Mm. Dat je zo echt denkt, allee, dat klopt niet met het moment in de buitenwereld. Iedereen wordt nu thuis wakker en er is precies al volop ambiance, 11:30 s'nachts. Dat was heel leuk om te voelen, vond ik.
Dat was ook de kracht, hè, dat mensen wakker werden en zeggen, oh, daar is er al iets aan te gebeuren.
Maar ik denk dat de combinatie van die humor ook. Hè. Heel belangrijk is die humor geweest, zeker en vast.
Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het pakket dat op de juiste moment, op de juiste plaats, ik denk met de juiste presentatoren en de juiste... hoe zal ik het zeggen? De juiste mix.
Ja. Je weet dat je start met massa. Het is alleen een truc om die massa te houden.
Ik heb eens ochtendkuren ingegeven op YouTube.
Ja?
Dat is ook op televisie geweest, zomerkuren. Ja. Heette het toen 1995, 1996. Dat was dan radio, plots televisie. Hoe was dat?
Ja, dat was toch wel een groot verschil. Hè?
Ten eerste, je zit met een ploeg van rond om bij de 50 mensen, met alle technici en weet ik wat. Die stuur je aan. Ten tweede, het eerste jaar viel dat verschrikkelijk goed mee, vond ik, omdat Jan Van Rompuy onze producer was.
En wat was de bedoeling juist om het op televisie, hetzelfde format of hetzelfde programma op televisie te doen?
Het was eigenlijk een vraag van Jan Keulers, toenmalig directeur van
televisie.
Ja. En Ochtendkuren was zo populair. En in de vakantie zaten zij met Margriet na zoveel jaar. In Middelkerk. En Jan Keulers wou iets anders.
Ja.
Een keer iets anders, maar ook dan ook live. En dan uiteindelijk is hij niet voor de kust gekozen, maar voor het Amerikaans theater. Wat ik eigenlijk ook wel tof vond, omdat je dan... De kust, dan heb je helemaal geen houvast. Dan zit je daar ergens op een schopstoel, terwijl Amerikaans theater, dat wist je, dat decor, die dingen. Mm-hmm. Je kent daar alles. Maar voor ons was dat ook wel... dat was wel...
Dat was wel spannend. Spannend. Live tv.
Als je zegt, van, ben je zenuwachtig? Daar was het toch wel een paar keer. Heel scherp.
Het grote verschil is, je maakt minder iets van jezelf. En je wordt meer...
Dus radio is veel flexibeler. Als wij hier, tijdens uitzendingen beslissen, tijdens de muziek, van kijk, nu eerst dat onderwerp, dan dat. Dan switcht je gewoon ineens 10 minuten.
Ja.
Omdat het anders aanvoelt, terwijl... Op tv, ja.
En ook een zijverhaal, het bv-schap is veel zwaarder. In die periode, als ik aan de kust rondliep, dat ging niet gewoon. Iedereen klampte mij aan en zegt luk tegen mij.
Is dat wat u steekt, natuurlijk?
Ik ga naar een café met mijn familie. Plots komt daar een fanfare, die stopt voor de café en begint daar een serenade te spelen. Omdat ik op café zat, die cafébaas had een fanfare gebeld. Zo van die dingen. Ik van, allee mannen, die is toch over de top.
Dat is aan de kust natuurlijk.
Ja, terwijl op de radio kun je nog zo... Je bent niet overal herkenbaar. Hè? Maar ik had toch wel heel veel respect voor echt serieuze bv's. Dat is toch wel afzien, dacht ik toen. Dat kunnen we op een bepaald moment toch niet meer buiten komen.
Voor Jacques is dat inderdaad wel...
Jacques is dat ook moeilijk, hè. Ja. De Jacques zal inderdaad zomaar naar de Aldi kunnen gaan, denk ik.
Maar in de lijst ziet hem toch, hoor.
Los van... Sportcafé wat jullie hier allebei maakten. Jullie waren allebei ook producer van het legendarische Made in Germany.
Made in Germany, een programma met Harry Kremers.
Ja, het was blijkbaar een soort cadeau dat je kreeg als je hier kwam werken.
Ja, klopt.
Ik eerst.
Want je was hier eerst.
Ja, Paul Cabus die was toen producer van Made in Germany, maar Paul is dan met pensioen gegaan of ziek geworden. En dan kregen we de illustere Harry Kremers, die helaas ook al overleden is. Harry Kremers, die kregen we in onze bak. En Harry Kremers was een journalist bij een Maastrichtse krant.
Het Limburgs Dagblad, denk ik, in Nederland. Hè?
Bij Maastricht, ja. Ja. Een mediajournalist, een showjournalist. En die had al contacten met de Duitse, hè, die Duitse muziek.
Het Slagerfestival in Kerkrade, wereldberoemd, was hij kind aan huis.
Ja.
En hij lukte er altijd in om dan die artiesten één keer per maand... Hadden wij een live-uitzending in het cultureel centrum hier in Hasselt, hè, op wandelafstand. En dan kwamen die Duitse artiesten... met hun dikke Mercedes'en en kleine hondjes optreden voor het publiek in CC.
Hoe de Freddy Brecht had 600 kilometer gevaren.
Maar het was altijd zo dat Harry begon... Ah, ik heb die en ik heb Juliane Werding, ik heb Heino en ik heb Freddy Brecht. En de week later... Ja, Heino kan niet. Week later, ja, Juliane kan ook niet. En uiteindelijk kwamen we bijna altijd dezelfde vier artiesten die in Keulen en Aken woonden. Maar dat had geweldig veel succes bij een bepaald segment van het publiek. Ja. Dat waren echt ongelooflijke harde fans. Mm-hmm. Die zaal zat bomvol. Die waren ook redelijk agressief. Want ik weet toch heel goed, de allereerste uitzending in het CC was een klein podium. En ik stond daarnaast als producer om te kunnen richtlijnen geven. Ik ben letterlijk weggeslagen door het publiek omdat ik in hun zicht stond. Dat was een van mijn eerste ervaringen met een live publiek en radio. En dan ben ik gewoon in de coulissen gaan zitten en dacht... Dat hem zijn plan trekt.
Dat was ook het eerste programma met security.
En hij heeft ook zelfs een danswedstrijd georganiseerd op de radio. Live, met publiek, een danswedstrijd.
Dat is niet wat.
En ik zeg, Harry, doe dat niet, doe dat niet. En hij is aan het presenteren. En nu gaan we een danswedstrijd doen. Mensen met publiek. En dat waren dus tijdens een nummer mensen aan het dansen. En dan gaf een punten. Harry... Je had er geen vat op, hè?
Nee, dat was dus een projectiel dat je niet kon leiden.
Nee.
Maar het was toen ook superpopulair, want ik heb mij laten vertellen, toen het programma werd stopgezet, dat er net geen derde wereldoorlog is uitgebroken.
Ja, Harry was zeer ontevreden natuurlijk. Het moest gewoon stoppen op een bepaald moment, omdat er andere plannen waren voor een ander programma. En ook omdat het vrij duur was en ook, ja, het was ook niet direct breed, hè.
Maar Harry zat ook in een zeer smal...
Vijverke, ja.
Een zeer smal vijverke te vissen. Hè? Ook zijn programmaties en dingen. Dat was ook niet wat er in Duitsland op dat moment gebeurde. Hè? Dat was nog juist...
Maar dus als we het nog eens opnieuw zouden willen maken bij Radio 2, mogen we bellen? Om
te... Ja, je mag direct bellen.
Ik zou toch meer Europees willen bekijken dan. En ik zat hier, en Luc altijd rechts van mij, en de gasten... Sandwich in het midden.
Hier staat gewoon een toog in een radiostudio. Gaf dat niet ongelooflijk veel lawaai en geklingel en geklang?
Nee, dat viel mee. Maar eigenlijk, het gegeven is, als mensen thuis een sfeer van een ontbijt kunnen meepakken, waar je af en toe wat van die... van dat getingel van de kopjes en de tassen en laten we zeggen, het buiten in de pistolet kunt meegeven, dan... Dat had je een sfeer. Maar die toog die komt eigenlijk nog van de tijd van Sportcafé.
Ja.
En ook het personeel waren eigenlijk luisteraars. Die kwamen elke week kijken.
Dat was dan weer in ochtendkuren.
Ja. Op een bepaald moment waren die toch hier. Mogen wij mee afwassen, mogen wij afdrogen. En die zijn gewoon blijven komen elke week om ook mee alles klaar te zetten, de bediening te doen. Dat waren gewoon luisteraars. En nog dan gratis binnen waarschijnlijk, hè? In ruil voor.
Voor wat wordt dat. Hè?
En dan... Stond hier op zaterdagochtend, net voor 8 uur, voor je de studio ging, en dan zag je al de volle zaal van hieruit.
Ja.
Ooit nerveus geweest?
Altijd een beetje, hè. Zo, met een
soort spanning.
Maar eerst dat je begint, is dat weg. Ja. Dat is altijd zo geweest. Bij mij
een soort nerveus. Ik bedoel, moest je daar echt nerveus zijn, dan hou je dit vak niet vol. Uh-huh. Maar begint en je bent vertrokken.
Dan is dat weg, hè.
We kunnen nog eens via het deurtje waar dat jullie altijd... opkwamen, kunnen we nog eens de zaal binnenwandelen, hè? Langs die kant, ga maar. Ja, nu is de zaal leeg, maar als jullie hier binnenstapten, kregen jullie dan applaus?
Soms. Dat is
dat dan wel, hè? Meestal.
Meestal wel, ja, omdat de mensen gestemd waren. Hè? Ik bedoel.
Welke grote artiesten hebben hier op dit podium gestaan?
Desmond Dekker, dat weet ik nog van Sportcafé.
London Beat? Weet ik ook nog?
Ja.
Was op verplaatsing ergens, denk ik.
Onze dame It's a Heartache.
Het
lief van Mick Jagger, alleen vooruit.
Oei.
Bonnie Tyler, It's a Heartache. Ja, voor de rest, Borsato.
Borsato, eigenlijk hier zijn carrière in Vlaanderen begonnen.
Op dit podium?
Ja, het was eigenlijk zo dat hij, dat lukte niet in Vlaanderen. En toen zei Mark, zijn toenmalige manager.
Mark de Koen.
Mark de Koen.
Was ook de manager van Gunter Neefs.
Is toch één manier om het te proberen als ochtendkuren. Ik ga proberen dat je daarin kunt. Want als je daarin komt met je liedje, dan lukt het of lukt het niet. En ja. Borsato is dan hier geweest. En
maar die kwam, ik ga dat nog zo, ik zie het nog zo voor mij. We zaten daarachter in de bureaus, de grote bureaus. En ik kwam er op een woensdagmiddag binnen, of een donderdagmiddag. Goeiedag, ik ben Marco Borsato, ik ben blijven slapen bij Gunter Neefs.
Ah, ja.
Gewoon, die kwam van Holland en zijn manager, ja, we gaan bij Gunter Neefs slapen, dat is goed, jongen, hey, kom aan. Ja, vooruit, ja, maar nou, kunnen we... Ja, kom zaterdag maar af, maar ik weet niet meer welk nummer het was.
Denk je dat Dromen zijn bedrog is?
Dromen zijn bedrog.
De start van dat liedje.
En de rest is geschiedenis.
Het spijtige van de zaak is dat die dan zo groot wordt dat je die dan 5 of 10 jaar later zelfs niet meer aan de lijn krijgt.
Maar er waren wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld Axel Red is altijd blijven komen, ach, hoe groot ze in Frankrijk ook was.
Ja, ja.
Soul Sister ook. Hè. Er zijn zo echt die bleven trouw aan, Clouseau ook, hè, die bleven trouw. Clouseau hebben we echt alle in het sportcafé nog het begin met brandweer gehad en zo. Dat was echt snottertjes. Voilà. Maar dat was wel zo dat wij, omdat we zoveel luisteraars hadden, hè, de top ooit was 1,7 miljoen, denk ik. Maar er was nog geen concurrentie toen, hè, van andere zenders. Dat er iemand van de winkelketen, platenwinkelketen was,
Johan,
die elke week belde om te vragen wie de artiesten waren in ochtendkuren. En hebben die gewoon aangekocht voor de winkels. Hij wist, als hij daar is, zou per winkel 80 of 100 meer verkopen dan normaal. Ja. Dus dat is wel geest.
Georges Zanfier, de panfluitspeler.
Oh, ja, dat was wereldberoemd.
Wereldberoemd. Dus een schitterend verhaal. Op een bepaald moment biedt men ons Georges Zanfier aan. Hij was in België. Georges Zanfier, panfluitspeler. Ja, we deden ook alles.
Maar heel populair bij Radio 2-publiek. In het segment van Mark Bilowet, zondagavond, was echt top, hè. Zanfier en zijn fluit.
Ja, dus Zanfier kwam naar hier. Zanfier speelde panfluit, een nummertje op, met muziek op de achtergrond.
Een band, hè. Ja, ja.
En dan deden we een interview. Of nee, we hadden het interview eerst gedaan.
Ja.
En dan gaat hij op dat podium en wij dachten van ja, 4, 5 minuten panfluit. Zaterdagmorgen, dat is goed, hè. Applaus. Ik neem over, ik herinner mij nog zo. Ik zei, merci, monsieur Zanfier. Het was in het Frans. Merci. En die steekt zijn vinger op. Et maintenant, mon deuxième numéro, zegt hij.
En had hij verschillende fluiten bij.
Ja.
En nou, de little flute.
Jo, 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 jo. Uiteindelijk
en nou, de big flute.
Was 12 minuten, Georges Zanfier, panfluit. Sterven zaten we daar te doen.
En stonden artiesten hier graag op dit podium?
Nee, want het was veel te vroeg.
Ja, als je ze nu nog tegenkomt, het eerste zeg ik, oh ja, dat programma, oh, zo vroeg, gruwelijk. Altijd. Ze...
7:15 moesten ze hier zijn.
Soundcheck soms ook.
Als je de avond daarvoor voor 600 man gestaan hebt, of 1000 man, en je komt hier dan voor 80 man staan.
Er was ook niet zo'n beginnende groep die dan overnacht heeft hier voor de deur in een kamionet.
Ja.
Die hadden geen, ja, die wilden een hotel of zo, en die waren dan van daar tot weer naar hier gereden, hier in de Voorhof, en de hele nacht daar liggen slapen, om dan hier om 7:00 te kunnen soundchecken. Maar ik weet niet wie dat was. Ja,
we hadden op dat moment ook een deal met het Holiday Inn Hotel, een van de betere hotels van Hasselt zeker nog altijd. En wij hadden daar denk ik een deal dat we dus mochten een 50-60-tal kamers
per jaar, per seizoen.
Konden we hebben, ik weet nog. Maar dat heeft dan niks met artiesten te maken. Jean-Marie de Dekker uit Oostende. Ja, dan moesten we maar bellen met zijn secretaresse. Die kwam dan mee. Hij is ondertussen weer getrouwd.
Het was inderdaad voor sommige artiesten een argument om naar hier te komen, omdat de hotelkamer erbij hoorde.
Ja, maar is een hotelkamer bij Holiday Inn. De vriendin van Jean-Marie de Dekker. Ja, dan komen we zeker af. Voilà, geregeld. Zo werkt het. Het verhaal Axel Red is wel een zeer apart verhaal. In die zin, ik kwam hier in 85 binnen. We maakten sportcafé en op een bepaalde dag, ik denk dat 85 of 86, roept Gijze, want ik zat daar boven mij naar beneden. En wie zit daar bij Gijze op bureau? Een blonde dame met een freel dochtertje. En jij zegt tegen mij, ja, dat is de dochter van advocaat
Fabienne, Fabienne de Mal.
Fabienne de Mal, ja, die heeft een singeltje gemaakt. zet dat daar zondag eens tussen. Laat ze een keer optreden in het Sportcafé. Ja, Jos, ja, ja. En dat deed het dan, ik weet niet welk nummer ze zong, het was, ik denk dat het Nederlands was, en onder de naam Fabi.
Ja.
Ja? En, boy, ja, 5 jaar later is die zogenaamde Fabi, die is dan gaan studeren aan de ULB, Franstalige Universiteit, rechten. Die komt daar haar man en manager tegen.
Flip, ja.
Flip, de Flip van S. En voilà, sensualiteit is geboren, pats.
Kennedy Boulevard was het eerst, denk ik.
Of Kennedy Boulevard, ja. Ja. Ja, ja.
Ook de mooie was de secretaris-generaal van de NATO,
AVO.
De heer Klaas, Willy.
Willy Klaas, die was toen volop secretaris-generaal. En dan hadden we eerst nog werd hier de zaal onderzocht op bommen.
Ja, ja, ja.
En dan
ja.
kwam hier zo'n gepanzerde wagen aan. En dan kwam de Willy hier piano spelen. Heerlijk.
Er waren geen gsm's, op dat moment nog niet. En hij werd NAVO-secretaris en wij zeggen, altijd ambitieus, die moeten we bij ons hebben. Die is van Assel, die moeten we bij ons hebben. Ja, je krijgt natuurlijk de NAVO, daar raak je niet zomaar binnen en heel een boel. Uiteindelijk hebben wij een medewerkster, was nu Veerle of Katrien.
Katrien van Doornen.
Naar het huis van Willy Klaas gestuurd om met de vrouw te gaan praten. Ja. Om te vragen of Willy ons niet zou kunnen bellen. Geen 3 kwartier later, telefoon, ik pak op, is Willy Klaas hier? Ja, meneer Klaas, ja, ja. Ja, ik heb 150 aanvragen voor interviews, maar zaterdag ga ik toch naar jullie komen. Ja, dat schitterend. Hij was hier. En de vrijdag kwamen ze dan inderdaad.
Ja, alles checken.
Alles checken, hè. Ja. En dan kwam hier een auto aangereden en een Mercedes. En hij is dan blijven koffie drinken hier. Mm-hmm. Piano spelen, koffie drinken. En dan ging, kom eens naar mijn auto zien. Wij daar op de parking. Zo'n dikke venster, 4-5 centimeter dikke vensters, helemaal gepantserd. En hij was daar fier op dat hem dan, want hij stond, was dan niet in Kroatië of Servië bij de...
Hij was toen volop bezig, hè?
Ja, ja, die ja. situatie. Ja, 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 ja. Daar stond hij op nummer 2 voor ja. de lijst die
hitlist.
Van de... Ja, ja. de hitlijst, ja. Op nummer 2 en hij werd daar in België door 11 man beschermd. En als hij in Amerika van het vliegtuig stapte, waren dat 21 zeker. Hm. Hij heeft daar een verhaal gedaan en vond dat ook fantastisch. Maar allee, voor ons was dat ook schitterend, ja. natuurlijk.
Ja.
Waarom is er een einde aangekomen? Vonden jullie dat jammer dat het stopte na 14 jaar?
Ik wel, Dirk niet. ik weet het niet.
Ik was eigenlijk de oorzaak, omdat ik toen dacht... ik kreeg een voorstel om manager te worden bij Radio 2 Antwerpen. En ik heb eens goed nagedacht. En ik had een beetje schrik om een oude presentator te worden. Die dan zo langzaam wordt verschoven naar de vooravond, naar de nacht en dan naar de ochtend, bij wijze van spreken. Met de hele vroege ochtend dan. Ik dacht van, je kunt beter stoppen in schoonheid. De voor- en de nadelen. 2004, 14 jaar lang, hebben wij ongeveer alles en iedereen geïnterviewd die er... interviewbaar was. Het landschap is ook volledig veranderd. Er was meer concurrentie. We waren ook niet meer zo origineel, omdat we volgens mij ook veel gekopieerd zijn geweest door andere formats, hè, bijvoorbeeld. Dus ik dacht, het is het moment om die switch te maken. En achteraf beschouwd heb ik daar eigenlijk geen spijt van. Want het is met mij een nieuwe carrière begonnen. Ik heb van alles gedaan. Ik heb in Brabant gewerkt, Antwerpen, met die gebouwen bezig geweest. Ik heb Radio 1 proberen te hervormen in een bepaalde periode. Ik heb allerlei andere leuke dingen gedaan.
Je hebt geen radio meer gemaakt na 2004.
Nee.
Dat was voor jou wel anders, Luc. Jij moest dan plots alleen.
Ja, maar ik was op dat moment niet meer bij radio vast. Ik was los, hè, om bij D&D te gaan werken. D&D productiehuis. Met Sjaak mee. Maar ik kon dus me wel nog op zaterdag als losse hier mee het programma nog in mijn kaart te steken en zo. Ja, ik ben bezig geweest met een communicatiebedrijf rond koers, het wielrennen. Lance Armstrong nog perschef geweest en zo en dat soort dingen. Op dat moment, 2014, kon je zeggen van ja, alleen waarom stoppen we? Want je zit in de flow, maar uiteindelijk achteraf gekeken was het ook mooi. Het was goed geweest.
Wow. En ook wel denk ik qua verschil in Lucky's karakter. Hè. Luc is volgens mij meer echt een publiekspeler. Iemand die heel graag op het podium staat, graag met publiek, veel meer dan ik. Ik ben, het is altijd zo geweest, die mago ook. Hè. Ik was meer achtergrond, de ernstige. Maar Luc is iemand die leeft ook voor zijn publiek, voor een stuk. Mm. En dat daardoor, ja, toch wel. Je hebt toch veel meer in jou dan ik.
De kick van voor het publiek te staan is plezant.
En zo dol om je publiek en moppen vertellen. Ja, ja, ja. Ik ben dat zo niet.
Was het vroeger beter? Het was sowieso anders. Vroeger.
Het was anders. Het was in de tijd van Gijze anders. Het was in onze tijd anders. Het is nu ook weer anders. En in de toekomst zal dat ook anders zijn. Mm. Maar is het beter? Kan je niet zeggen. Alles hangt af van een tijdsbeeld. Bepaalde dingen die mis je.
Ook het mythische rond radio, hoe ziet de presentator eruit? Tegenwoordig is dat compleet, bestaat dat niet meer. Want iedereen komt op internet met een foto, op de website. Toen was dat nog zo, hoe ziet Jos Gijze eruit? Of Julia Put, hè? Hoe ziet die eruit? Dat was echt een verrassing. Mensen kwamen naar een salon kijken naar radio om te zien hoe Julia Put of Ruud Gart eruit zag. Ja. Dat was nog iets mythisch, iets magisch.
Het was heel mooi, ja. Ja, ja, ik denk dat met plezier aan terug.
Dirk Somers, Luc Verschuren, dank je wel om nog eens terug te keren naar de Rodenbachstraat.
Ah, ja. Heel graag gedaan.